Een jaar of 10 geleden gingen mijn vrouw Joke en ik een keertje, een weekendje naar Nieuweschans. Voor de niet-Groningers onder ons, toeristen, dat is dus een bronnenbad in Nieuweschans. En daar kun je naartoe, daar is een hotel bij en dan kun je 1 of misschien 2 keer per dag een half uurtje liggen weken in dat bad. En daar betaal je ook voor. Wordt geacht ontspannend te werken. En daarom gingen wij daar ook naartoe. Maar, we hadden een hotelkamer geboekt. En we zouden daar heerlijk ontspannen. Maar, de getrouwde stellen onder ons herkennen dat misschien. Als je zo'n weekendje erop uitgaat, dan kun je al heel snel spanningen krijgen. En dat komt omdat je gevende houding, die, als het goed is, je hebt, die laat je een beetje varen. Je wordt een beetje gemakzuchtig. En in ieder geval, bij ons ontstonden er irritaties. En ik begon mijn vrouw dingen te verwijten. En het was opeens niet leuk meer. Nou was het zo dat we hadden afgesproken aan het einde van dat weekend zouden wij nog een uitstapje maken. En in dit geval was dat naar Ter Apel toe. Dat is een plaatsje, kilometer 50 ten zuiden van Nieuweschans. En zouden we het nog wel doen, want lol was het toch eigenlijk vanaf. We gingen toch maar op zondagmiddag. En in Ter Apel is een kloostermuseum en dat was het doel van het uitstapje. Dus wij gingen naar dat museum en wij liepen dat museum door en daar was een tentoonstelling van oude Bijbels. En wij kijken zo in die vitrines en op een gegeven moment zie ik daar een plaatje wat mij enorm raakt. Nou kijk ik even naar Erik. Ja. Dat plaatje, het is een of andere ets uit de middeleeuwen of zo, maar het is later ook gebruikt bij de illustraties van de Statenvertaling. En dat plaatje, dat laten ze twee mannen zien. En zoals u ziet, steekt uit het oog van die ene man een balk. En die man die reikt dus naar het oog van die andere man. En als u goed kijkt, dan ziet u dat dus in dat oog of bij dat oog van die andere man, zie je een klein stukje hout, een splinter. Ziet u het? En die tekening die trof mij enorm. En ik had zoiets van, wauw, moeten we helemaal naar Ter Apel toe gaan om mij dat lesje te leren. Want ik herkende het natuurlijk wel. Het is een illustratie van iets wat Jezus zegt in de bergrede in Matteüs 7. En ik moet er nog wat bij zeggen. Kijk, ik verweet mijn vrouw iets. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar toen ik dat plaatje zag, toen moest ik ineens denken aan de balk in mijn eigen oog. Dat begrijpt u dus wel, hè? En wat die balk is, ik merk, daar voel ik mij niet vrij om dat nou te vertellen. Daar word ik verlegen van en wordt u verlegen van, maar die is er. Neemt u dat maar van mij aan. En toen ik die tekening zag, moest ik denken aan de balk in mijn eigen oog. Een zonde waar ik mijn leven lang al mee worstel en die ik niet goed kan overwinnen. Goed, nou laten we nou eens kijken, wat zegt Jezus nou eigenlijk precies? Waar dit dus een illustratie bij is. En dat staat in Matteüs 7, vers 1 tot 5. Er staat, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Hier zegt Jezus iets heel opvallends. Jezus zegt de maat waarmee jij meet, dus het oordeel wat jij hebt over een ander, met die maat zal ik jou te zijner tijd meten. Dus beseft u wel de draagkracht daarvan, dus de normen die je een ander oplegt en waarna je een ander oordeelt, precies naar die normen zal Jezus zeggen van te zijner tijd, bij het laatste oordeel, jij had die maatstok, prima, die neem ik ter hand en die leg ik langs jouw leven en langs jouw fouten. Dat is wat Jezus zegt. En dan gaat hij iets uitleggen. Dan heeft hij het over die balk en die splinter. En als je het is een beetje voorstelt. Het eigenlijk de wet van het perspectief. Van de gewone natuurlijke wet van het perspectief. Is dat iets wat je dichtbij ziet is groot. En verder af wordt het kleiner. Nou. Eigenlijk zegt Jezus, die wet die geldt ook in het oordelen over elkaar. Dus als iets groot is bij jou, dan wordt het kleiner bij een ander. Het is gewoon een soort natuurkundige wet. En dat is dus heel goed om te beseffen. En dat houdt je dus heel bescheiden. Jouw fout is relatief groot en die bij een ander is klein. En dan verbindt Jezus daar dus onmiddellijk de les aan van ja, als je nou die ander wil corrigeren, hè, je wilt die ander die splinter uit het oog nemen, hè, die man in het plaatje die reikt zo naar het oog van de ander, dat is eigenlijk gewoon onzin, want door jouw eigen fout, die gewoon heel groot is, hè, in perspectief gezien, want daar zit je vlak op, kun je gewoon helemaal niet goed zien en heb je niet gewoon het zicht om zo'n klein dingetje bij een ander weg te halen. Dat is dus wat Jezus wil zeggen. Er is een tekst in Filippenzen die dat ook nog eens goed samenvat en dan ook als een houding. En als we die eventjes mogen zien, Erik. Er staat, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. En mensen die vertaald zijn bij het MBG, acht de ander uitnemender dan jezelf. Dus wees bescheiden. En daar zit ook een gedachte achter, en die is dat God is de schepper en wij zijn allemaal schepselen van God de Vader. En dat is zo'n enorm maatverschil. Dus alleen om die reden past ons bescheidenheid, hè? Past mij bescheidenheid, past uw bescheidenheid. En dat geldt ook in het oordeel over elkaar. Maar nou zie ik u denken van, nou ja, dat zeg je nou wel, maar ik ken mensen. Daar is dat toch wel net andersom hoor. Laten we nou eerlijk zijn. Er zijn toch wel heel vervelende mensen. En bij tijd en wijle kan ik toch wel heel erg nobel zijn. En goed, en vriendelijk, en aardig. Dus die wet van dat perspectief, ja oké, het zal wel, maar in veel gevallen is het toch eigenlijk andersom. Oké, ik heb ook wel een splintertje, niemand is volmaakt, maar die daar, en wat mij toen is overkomen, wat zij toen zei, of wat hij deed, ja, dat is toch wel een balk vergeleken bij de fouten die ik heb. Dat kan je zomaar denken en op grond daarvan ook oordelen over andere mensen. Nou, dan wil ik u toch eens uit de droom helpen als die gedachte bij u postvat. En dat kan ik heel eenvoudig doen door wat andere gedeelten te nemen uit die bergrede. Want wij noemen dat de bergrede, dat is eigenlijk een lange toespraak van Jezus die hij hield op een berg in Noord-Israël, in Galilea. En hij legt daar eigenlijk de 10 geboden uit zoals God ze heeft bedoeld. Naar de intentie. En de dingen die hij dan zegt, dat is heel vergaand. Maar dat is wat Jezus zegt van, nou, zo moet het. Zo wil God het. Dat zijn de regels die hij voor ons heeft gegeven. Nou, ik neem de 3 uit. Als u de hele bergrede leest, nou, er zijn nog meer, veel meer regels. Het loopt ongeveer parallel met de 10 geboden. En nou kies ik er 3 uit. En dan mag u daarna nog eens zeggen wat u nou vindt over die balk en die splinter bij uzelf en bij die ander. Nou, ik begin met de eerste. Erik. Matteüs 5. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam, dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Nou, hier richt Jezus zich eigenlijk tot de mannen. Dus in navolging van hem doe ik dat nu ook maar. En dit is dus zo'n gebod, mannen, waar je het knap moeilijk mee kan hebben. Wat eigenlijk, ja, lijkt eigenlijk onmogelijk. En dus, nou ja, hoe zit dat? Hè? Vraagt Jezus nou iets onmogelijks? Want de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen in de schepping is een gegeven. Dat is ook iets, hè, dat heeft God dus ook zo geschapen. En daar hangt ook de voortzetting van het menselijk ras van af. Mannen vallen op vrouwen in zijn algemeenheid. En vrouwen op mannen. Maar, nou. En als je op straat loopt, om het nog maar niet te hebben over het strand of over zo'n bronnenbad waar wij toen waren. Of over de tv. En ik heb het nou niet eens over pornoverslaving, wat een groot kwaad is. Dan is dat gewoon ontzettend moeilijk. Je kijkt naar vrouwen en daar is er zeker, ja, dat is heel lastig om je ogen in bedwang te houden. Bedoelt Jezus dat dan? Mag dat niet? Dus moet je eigenlijk altijd met een beetje neergeslagen ogen lopen? Nou, dat denk ik niet. Jezus was ook een man en had ook vrouwen in zijn omgeving die hem dienden. Dus als je als man naar een vrouw kijkt, dat gebeurt gewoon. En dat is dus, zit in de schepping en dat zit ook dus in ons mannen om dat te doen. Maar er staat iets achter. Er staat en haar begeert. Dus, hè, en ik zeg zelfs iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert. En in dat tweede zit denk ik hetgeen waar je over de schreef gaat. En dat is a split of a second. Kijk je en denk je, mooie vrouw. Of je kijkt naar bepaalde lichaamsdelen van die vrouw. En je gaat je voorstellingsvermogen gaat in actie komen. Dan ben je dus fout. Dan ben je fout bezig. Dan begeer je haar. En in ieder geval voor de getrouwde vrouwen, voor de getrouwde mannen onder ons geldt, dat je dan dus fout bent. Dan zondig je. Nou, over balk en splinter. Ik neem nog eens een ander stukje uit de bergrede. De volgende. Daar zegt Jezus, het is een deel van het gebed van onze Vader. Vergeef ons onze schulden, dat mag je dus tot God de Vader bidden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En dan voegt Jezus daaraan toe. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Hier komt dus weer datzelfde mechanisme naar voren, wat we er net al zagen bij dat oordelen. Daar is Jezus heel duidelijk over. Als ik niet een ander vergeef, geeft God de Vader mij ook geen vergeving. Dat is moeilijk te begrijpen. Maar dat is weer die kwestie van die maatstaven. Als ik een ander vergeef, dan is de weg vrij en kan God mij ook alles vergeven. Moeilijk, hè? En zouden we daar niet regelmatig de fout in gaan? En moet je dat dan ook belijden? En een ander vergeven, ja, dat kan een worsteling zijn. En dat kan ook iets zijn wat in fase gaat. Maar je moet wel de intentie hebben om een ander te vergeven. Ik ga nog een stapje verder. Kan nog moeilijker. Eerlijk waar. De volgende graag, Erik. Jezus gaat weer een citaat doen uit de 10 geboden. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft, doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dus kortom, je vijand lief hebben. Kijk, dat is dus iets anders dan de regel van jij bent oké, ik ben oké. Ik doe vriendelijk tegen jou en dan verwacht ik vriendelijkheid terug. Eigenlijk is dat de regel in het intermenselijk verkeer. En dat doen de heidenen ook. Gelukkig, dat is de beschaving, dankzij welke wij nog steeds bestaan, hè, wereldwijd. Gelukkig is er vriendelijkheid en Als je anderen vriendelijk bejegent, dan verwacht je dat ook terug. En dan komt het allemaal wel goed. Maar ja, helaas zijn er mensen die jou niet vriendelijk bejegenen. Je kunt vijanden hebben. En dan heb ik het niet zozeer over bij oorlogen, hè? Want daar zijn vijanden anoniem. En in een oorlog, daar hebben soldaten vechten tegen elkaar omdat de leiders dat willen. Maar dan heb ik het over vijanden in het intermenselijk verkeer. Mensen die jou een hak hebben gezet, die je hebben bedrogen, etterbakkies, inbrekers, mensen die je gekwetst hebben. Dat kunnen je vijanden worden. Mensen die, waar je gewoon een hekel aan hebt, of sterker nog, die je haat. Dat kan. En Jezus zegt, het gebod is dat je die mensen lief hebt. Dat je het beste voor ze zoekt. Nou, als iemand zegt, oh nee, dat kan ik wel, dan mag hij zijn vinger opsteken. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Dat is dus voor ons mensen eigenlijk bijna onmogelijk. Dus die balk en die splinter, eigenlijk klopt dat wel. En past onze bescheidenheid. Maar ja, moet ik het hier nou bij laten? Is er nou perspectief? Want het is dus eigenlijk onmogelijk. Ook voor ons als christenen kun je dat niet uit jezelf. Daar heb je Gods hulp bij nodig. En God wil die hulp geven. Daar hebben we dus van gezongen. Die liederen die Anneke had uitgekozen, die gingen voor een deel over dat God je dus helpt en je van moment tot moment wil bijstaan. En dat doet hij in dit soort situaties, die gaan over je gezindheid, over hoe je in de wereld staat, in het intermenselijk verkeer. Dat doet hij door de werking van zijn geest. Je kunt telkens vragen van, Heer, wil mij weer vullen met uw geest. Heer, help mij. En dan helpt God door zijn geest. En daar wil ik nog kort wat van zeggen. Want dan kom je bij de vruchten van de geest. Dus zoals wij hier zitten, tenminste als je christen bent, je hebt Jezus aangenomen, dan kun je ook vragen om zijn geest en die krijg je dan. Dat kan een apart moment zijn, de doop met de Heilige Geest. En dan ben je verzekerd dat in je leven, dat je leven gaat veranderen. Je gezindheid, je houding wordt anders. En dan groeien er vruchten van de geest. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, dat gaat langzaam. En geeft Paulus, die geeft een opsomming van die vruchten. En kan de volgende tekst, heb ik een beetje met kleurtjes gewerkt. Kijk, die rode aanduidingen, dat zijn vruchten van de geest die betrekking hebben op het intermenselijk verkeer. Dus Gods geest die verandert mij en jou, zodat je een andere houding hebt naar anderen toe. Liefde heb ik rood gemaakt. Geduld. Geduld met de ander. Zachtmoedigheid. Betekent dus dat je niet zo snel boos wordt of geïrriteerd raakt. Daar begint het namelijk vaak mee, hè. Irritaties, hè. Je partner iemand zegt iets en dat wringt een beetje. En dan, en dat zeurt dan door en dan raak jij wat geïrriteerd en dan zegt die ander weer wat. En zo kun je zomaar boos worden op elkaar. Of de stemming is verpest. Door Gods geest kan je daarin groeien en kun je dus leren om liefdevol te zijn, zelfs naar je vijanden. Het is ongelooflijk. Het is ook uniek voor het christelijk geloof. En dat kan ook alleen omdat Jezus dat getoond heeft. Omdat hij de weg geopend heeft, waardoor we ook Gods geest kunnen krijgen. Maar hij heeft ook het voorbeeld gegeven. Dus tegen zijn beulen, die spijkers door zijn handen sloegen, zei hij, vergeef het hen, bad hij voor ze. Dankzij die kracht die Jezus had en die hij aan ons wil geven door zijn geest, kunnen wij die liefde opbrengen. Echt waar. En er zit nog iets moois bij en daar eindig ik mee. Een geheimpje zou ik bijna zeggen. Dat staat, heb ik even geel gemaakt. Er staat dat een vrucht van de geest is ook vrede. Kan u dat nog lezen? Vrede. En dat is een soort mechanisme. En dat wordt een keertje heel mooi uitgelegd. Nou, in een tekst uit het Oude Testament. Erik, mag die ook als laatste? Dat is zo'n mooi zinnetje. Daar staat: vreugde wacht wie vrede zoeken. Nou, dus je kunt vrede zoeken. Daar hebben we het dus over, hè? Vrede zoeken. Dus als jij je vijanden lief hebt, als je hem niet meer haat, dan komt er vrede in je hart. En die vrede, die werkt iets heel bijzonders uit. Die werkt vreugde uit. En dat kan je ook helpen, want dat is een soort beloning. Ook in het intermenselijk verkeer. Als je dus die vrede zoekt, als je zegt, laat maar zitten, dat splintertje bij die ander. Ik hou me wel bezig met de balk in mijn eigen oog. Dan ontstaat er vrede in het intermenselijk verkeer. En dan ontstaat er vrede en dan werkt dat vreugde uit. En dat kan je ook stimuleren om daarnaar te streven. Het is natuurlijk een heel mooi zinnetje, hè? Er zit zo'n alliteratie in. Hè? Vreugde, hè? Vreugde wacht wie vrede zoeken. V-W-W-V-Z. Vreugde wacht wie vrede zoeken. Voor mij is het zo'n zinnetje, vergelijk het een beetje vroeger, dan raapte ik wel eens een kastanje op en die deed je dan in je zak. En naarmate die langer in je zak zat, ging die door de wrijving, ging die steeds meer glimmen. Hè? En dit is ook zo'n tekst, die moet je eigenlijk figuurlijk in je zak stoppen. En dan haal je hem af en toe uit en dan kijk je ernaar. En dan, hè, dan zeg je, hè, vreugde wacht wie vrede zoeken. Dan leer hem, langzamerhand leer hem uit je hoofd. Vreugde wacht wie vrede zoeken. En dan dat help je om je bezig te houden met die balk in je eigen oog. En die splinter in het oog van je ander. Die laat je dan maar zitten. Of als je zover bent, dan kan je dat liefdevol doen. Want ja, dat is, wil ik toch nog even iets van zeggen. Kijk. U kunt zeggen van ja, hè, maar neem nou met name ook in een gemeente, daar mag je elkaar toch corrigeren. Dat kan toch. En er is zelfs een tekstgedeelte, hè, Matthäus 18, daar gaat Jezus daarop in. Die zegt dus van, als jij je broeder van het slechte pad afbrengt, dan heb je hem gered. Dus dat is prima. Dus het moet kunnen dat jij je broeder of je zuster corrigeert. Dat is zo. En waar ligt nou die grens? Hè? Wat is nou die balk en die splinter? En wanneer help je iemand, je broeder, op de rechte weg? Het grote verschil is liefde. Kijk, als jij je broeder wil corrigeren, dan ga je er eerst voor bidden. En dan ga je houden van die broeder of die zuster. En dan heb je op een gegeven moment de moed om te zeggen van, joh, ik zie dat je dat en dat doet, maar dat klopt niet, weet je dat wel? En dan kan je een broeder redden, ja, of een zuster, dat is zo. Maar dan doe je het dus in liefde. Dat is dus een ander verhaal. En ik wou ook nog even kwijt over dat balk en die splinter. Roddelen is dus ook een vorm van oordelen. Hè? Dan oordeel je dus over de ander, maar je spreekt het oordeel niet uit naar die ander, maar je spreekt het uit naar een derde. Maar het is precies hetzelfde. Dat is dus ook wat de Heer Jezus niet wil, waar hij het ook over heeft als hij die balk en die splinter noemt. Dus ook niet roddelen. Nou, en wat is dus de beloning? Vreugde wacht wie vrede zoeken. Amen. Nou, mag de muziek weer naar voren komen.
Dankjewel, Chris. Wij gaan deze boodschap afsluiten met het lied wat ik had voorgesteld aan Chris. Ik denk dat past wel een beetje bij de tekst. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Want het is toch niet alleen de bedoeling dat we lief zijn voor elkaar, maar dat het ook daardoor zichtbaar wordt dat we leven voor en met Jezus. Want Hij is het doel.
Nou, zolang we samen aan te komen tot het einde van de dienst. Chris, Noordzij, bedankt voor uw preek. Daarvan, wat zal ik van zeggen? Ik zal toch zeggen, het is altijd een tenenkrommend onderwerp, maar het is een onderwerp die hier in de kerk, in alle kerken, besproken moet worden om ons te herinneren wat God met ons bedoeld heeft. Om elkaar te corrigeren, om elkaar te bemoedigen. We zijn zo de dienst ook begonnen dat de Heer hier is om ons te vergeven en ons aan kracht te geven. Maar we moeten ook eerst beginnen met elkaar te vergeven. Na de dienst is er een gelegenheid om daarover de preek met elkaar te spreken en met elkaar te bidden. Annie Hukema en Klaas Harm zijn degene die vandaag voor beschikbaar zijn. Laten we met elkaar gaan bidden en de dienst afsluiten. Zullen we opstaan? Trouw Vader, dank u wel. Dank u wel, Vader, dat u tot ons gesproken heeft. Net als een mes die aan twee kanten snijdt, Heer, heeft u vandaag scherpe woorden naar ons gesproken. De een heeft er moeite mee, de andere die kan er mee vandoor. Die denkt van, ik ben niet een zondaar, maar je bent een zondaar. Wij zijn een zondaar en we hebben het nodig, Heer, om aangesproken te worden. Dank u, Heer, voor deze woorden. Dank u, Heer, ook voor de zangdienst die zo bemoedigend was om ons kracht te geven, om ons weer een nieuwe week tegemoet te zien. Heer, u was vanochtend en u bent met ons altijd. U bent niet voor niets de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van toen, nu en voor de toekomst. En we kunnen op u rekenen. We kunnen in u bouwen. Zo wil ik u ook zegenen met deze woorden. De Heere geve u zijn zegen en bescherming. De Heere geve u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geve u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Amen.
We zingen nog een uitzinger voor wie je wil en daarna is er koffie. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam? Goeie zondag en een goede week.